Dit is een podcast in de serie De Kunst van het Mens Zijn. De vorige voordracht hebben we het gehad over het horizontale vlak en de verticale lijn. En ik ben vrij nadrukkelijk op de verticale lijn ingegaan met de belofte dat op den duur het horizontale vlak ook aan de orde komt. Ik zal het nu op een andere manier hetzelfde zeggen als inleiding op een vervolg wat nu plaats gaat vinden. Het is eigenlijk zo dat we in ons leven, zover ik kan zien, vanuit eenheid geboren worden en als we doodgaan weer naar die eenheid teruggaan. We landen vanuit die eenheid in de dualiteit. Deze wereld bestaat uit licht en donker, uit man en vrouw, uit ik en de ander, uit leven en dood. De basisdualiteit waarin we moeten leren leven. En een van de dingen die we beleven is dat als we in die horizontale wereld, de wereld van de dualiteit zitten, dat we de eenheid die we ervaren vroeg of laat verdwijnt. Je kan zeggen dat na het vierde jaar die eenheid in ons leven verdwenen is. En pas na crisis, of als je onder barre omstandigheden groot komt, dat je daardoor een verlangen naar die verticale lijn krijgt. Omdat je vraagt aan jezelf, is dit het nou waarom ik hier ben? Is dit de wereld nou? En dat is in feite het begin. Deze vraag, is dit het nou? En wat is dit eigenlijk voor een plek, deze wereld, waar veel vreugde is en veel lijden? En wat kom ik hier doen? Is dit een school waar ik examen moet doen? Wat moet ik hier leren? Moet ik iemand anders worden dan ik dacht dat ik was? Moet ik omvormen? Hoe moet ik mijn functie vervullen? En wat is dat dan? Dat zijn vragen die zo oud zijn als de mensheid. En je kan zeggen, die mensen die daar met die vragen bezig zijn geweest, wat ik levensvragen noem, dat zijn mensen die die verticale lijn hebben opgebouwd en ontwikkeld. En in het kort zijn dat alle geestelijke stromingen van de wereld. Dus als je nou over het boeddhisme of de Advaita, het Taoïsme, het Confucianisme, de profeten in Canaan, Plato, die Noord-Amerikaanse Indianen, ik zeg dus helemaal niet dat het officiële religies hoeven zijn, die hebben een cosmologie, dat betekent, die plaatsen de mens in een groter geheel dan dat van zijn persoonlijkheid. Dat is waar deze podcast, deze voordrachten uit voortkomen. En dat is dat de mens praat niet alleen over de dingen die hij doet en laat en waarom, maar wat eigenlijk de betekenis is. Waarbij je hoopt of verlangt dat er een vervulling is en dat er een bepaalde betekenis of zingeving is. De meningen daarover zijn heel erg verdeeld. Als je praat in woorden, dan wordt het allemaal heel plat. Maar gevoelens van dankbaarheid, gevoelens van ontroering, zoals ik vorige keer zei, gevoelens van verwondering, die brengen je toch dichter bij het mysterie van het leven. Dan als je alleen maar bezig bent met de dagelijkse dingen. Als je genoeg hebt aan de dagelijkse dingen en je lijdt daar niet onder, moet je niet deze kant uit. Dat ga je niet. Al die geestelijke stromingen, die hebben een paar dingen gemeen. Een van de dingen die ze gemeen hebben, op een of andere manier onderscheiden ze allemaal een aantal fases. Die fases die zal ik nu kort vertellen. De eerste fase, en dat heb ik vorige voordracht ook al gezegd, is het onder ogen zien en accepteren van het lijden wat bij het leven hoort. Het is dus zo dat het leven op zich is geen lijden. Dat is een vergissing die ook in het boeddhisme niet gemaakt wordt. Het is zo dat in dit leven speelt lijden een belangrijke rol. Het onder ogen zien en accepteren van dat lijden. Dat is een startpunt. Dat is een startpunt dat je je dingen begint af te vragen. De Boeddha werd beschermd door zijn vader, dat was een koningszoon, een prins, en hij ging naar buiten. Hij ontvluchtte eigenlijk de omheining van zijn paleis en hij zag een oude man, hij zag een dode man, hij zag een zieke man en hij zag verval. En dat heeft hem heel diep aangeraakt. Ja, dat hoort bij het leven. Dan begint er iets. Wat vandaag de dag de grootste ziekte is, die er onder de mensheid is, is de afwending van het lijden. Het is alsof het niet mag bestaan. Het lijden, het afscheid wat genomen moet worden, het lijden van de oude dag, de dood op zich, het verlies van naasten, het verlies in oorlogen. Het is alsof dat lijden er niet meer bij mag zijn. Alsof het allemaal vrolijk wordt. Dat is niet zoals het leven in elkaar zit. Alle geestelijke stromingen zeggen, als het lijden niet onder ogen wordt gezien en niet wordt geaccepteerd als zijnde erbij horend, ga je niet op weg om een verticale lijn open te maken. Dus een belangrijke vraag is, waar leid jij aan? En daar kun je goed bij stilstaan en dat moet je ook doen. Dat is heel verstandig. En dat zijn soms grote dingen en kleine dingen. De tweede fase, die daarna komt, eigenlijk vanzelfsprekend, is wat is de oorzaak van het lijden? En daarin kom je tot de conclusie dat heel veel van het lijden veroorzaakt wordt omdat je verkeerde vooronderstellingen hebt. En die vooronderstellingen, dat noem je conditionering. En die vooronderstellingen komen van je ouders die die vooronderstellingen ook hadden. Je moet hard werken. In het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen. Dat is een vooronderstelling in het christendom. De vrouw is ondergeschikt aan de man, want de man geeft richting en de vrouw volgt. Ja, daar zit een kern van waarheid in. Maar hoe het gebruikt wordt, brengt lijden teweeg. Verschillende rassen hebben verschillende kenmerken. Absoluut. Maar om dat te institutionaliseren, brengt lijden teweeg. Als je de verschillen accepteert, probeert daar niet een dualiteit van te maken, maar een polariteit. Namelijk dat het het aanvullende tegendeel is van jou. Van dualiteit naar polariteit. Dat is wat het yin-yang teken in het Chinees probeert te doen. Dan begin je naar een oplossing te komen in die tweede fase, want dan komt die verticale lijn op. Je kan zeggen, als die verticale lijn niet openkomt, dan kan je nooit van een dualiteit een polariteit maken. Polariteit betekent dat je het inclusief maakt in je bestaan. Dualiteit betekent dat je iets exclusief maakt in je bestaan. Daar ben je heel lang mee bezig. Daar komt ook geen einde aan, in mijn idee. Want de vraag van wat is de oorzaak ervan, is net zo moeilijk als wie ben ik eigenlijk. Want alles wat persoonlijkheid is, dat ben je niet. En alles wat oorzaak is, is eigenlijk ook dat je denkt, hè? Is dat de oorzaak? Maar je moet wel onderweg zijn. En dan is er een derde fase. En die derde fase, die loopt eigenlijk ook door die eerste twee heen. Het is dus niet zo dat het allemaal volgtijdelijk plaatsvindt. Die fases lopen door elkaar, maar het is goed om ze even apart te noemen. En die derde fase, die begint met een vraag. En die vraag, is er nou eigenlijk een oplossing hier op de wereld of niet? En dat is een hele reële vraag. Ik lijd, ik ben heel lang al bezig met de oorzaak van mijn lijden op te sporen. Maar in goede gemoede vraag ik me af, is er nou een oplossing ja of nee? En bij die vraag moet je stilstaan. Want die vraag vereist een antwoord. En op het moment dat je vast blijft zitten in het lijden en in het zoeken naar de oorzaak van het lijden, omdat je denkt dat als je de oorzaak te pakken hebt, dat ik het lijden heb opgelost, kom je er niet uit. Dan praat het ene deel van de persoonlijkheid, voedt het andere deel van de persoonlijkheid op. Dus dat betekent dat je zowel van het lijden als van oplossingen uit het lijden moet onthechten. En dat kan je op het moment dat je ziet dat je er niet uitkomt en dat je al heel erg lang bij bent. En dan is er nog maar één instantie waartoe je je wenden kan. En dat is onze lieve Heer. Met de vraag, wat is dit hier? En dan begin je de schepping te bevragen. Dan ben je Job die op de mestvaat zit. Dan ben je een rabbijn die in Warschau met een gebalde vuist aan Yahweh de onnoembare vraagt waarom dit allemaal zo is. En in dat gesprek, waarin je ook kwaad mag zijn, ben niet kwaad op je medemens, die is net als jij. Maar kwaad op God, daar ben ik heel erg voor. Heb ik van rabbies geleerd in Jeruzalem. Daarin krijg je op zijn duur ook antwoord. Dat zijn andere antwoorden dan die je verwacht. Maar er komt een dialoog tot stand. En op een goed moment, als je in die derde fase zit, die ook al die eerste en die tweede doorbloedt, zal ik maar zeggen, dan begin je te zien dat het leven een mysterie is. Het feit dat je soms wakker wordt en je herinnert wie je zelf bent, is echt heel erg vreemd. Het feit dat die seizoenen zich maar blijven afwisselen, ja, dat komt omdat die as van de aarde scheef staat. Ja, dat is een heel goed antwoord. Maar als je ietsje verder denkt, er is iets wat in die ruimtecirkel met een noodgang. Dat is de aarde. En dit staat scheef. Je kan zeggen, als je diep in het leven kijkt, kijk je in het onoplosbare. Als jij diep in jouw leven kijkt, met het lijden, dan word jij geconfronteerd met het onoplosbare. En de vraag is, wat is zinvol voor jou om te doen als je het mysterie van het onoplosbare ervaart? Dan kan je totaal nihilistisch worden. Maar meestal als je zo ver al bent, dan is het alleen maar een stimulans. Een stimulans om dat te geven wat jij te geven hebt. Dan is het niet meer zo dat je verwacht dat de liefde van buiten komt. Maar dan is dat je beseft, zoals dat in de Chinese alchemie heeft, het licht omgedraaid is. Het licht kan slechts uit je eigen hart komen. En dat is jouw afdeling van onze lieve Heer die door jou heen komt en zijn liefde aan de wereld geeft. Op dat moment, als je dat één of twee keer ervaren hebt, dan zeg je, ja, voor het lijden is een oplossing. Voor het lijden is een oplossing. Namelijk, ik merk dat ondanks wat dan ook, ik mijn liefde kan blijven geven. Daar heb ik niemand voor nodig, behalve mijn relatie met onze lieve Heer. Is dit nou fictie, ja of nee? In de verlichting, 1760, 1800, hebben veel mensen gezegd, het drama van de mensheid is zo groot dat ze een God nodig hebben om die ellende te kunnen verdragen. De vraagstelling, is er nu echt een God? Of verzinnen we die omdat de ellende te groot is? Vind ik een dagelijkse, actuele vraagstelling. Ik zelf kom steeds meer tot de conclusie dat het niet anders kan voor mij dan dat er een onnoembaar principe bestaat waar alles uit voortkomt. Dat dat onafhankelijk van mij bijna bestaat. Niet bijna bestaat. Dat ik daar onderdeel van uitmaak. Dat is niet iets buiten mij. Ik ben een uitdrukking daarvan. Net als die bomen, net als mijn medemens. Als ik dat toesta, dan gebeurt er iets vreemds. Met mij in een verticale lijn. In het horizontale vlak heb ik een probleem, heb ik een vraag en eist mijn persoonlijkheid dat er een antwoord op die vraag en dat probleem komt. In de verticale lijn waarin ik wandel met God, of wandel met het mysterie, of wandel met het onnoembare, daar merk ik, ik krijg geen oplossing van de vraag. Maar de vraag lost op. De vraag is een vraag die niet meer er is. Als ik weer incarneer en weer in die horizontale wereld terechtkom, dan is hij er weer wel. Maar dan heb ik een ruimte gekregen waarmee ik opnieuw kan kijken. En dan is er altijd weer een volgende stap. Dat is fase 3. Onder ogen zien accepteren van het lijden, de oorzaken onderzoeken. Is er een oplossing? En ik heb gezegd, ja, er is een oplossing. En dan komt de volgende vraag. En die vraag is, wie en aan welke instantie je die ook stelt, aan jezelf, aan de mensen waarmee je samen onderweg bent, metgezellen, of aan onze lieve Heer, of aan de studie, of aan vroeger, is er een weg. Wat moet ik doen vanaf nu om daar te komen? Het op weg gaan. En iedere geestelijke stroming heeft een weg beschreven. En de essentie van die weg, als je die een tijdje bewandelt, de essentie van iedere weg is paradoxaal. Namelijk, iedere weg leert je dat je er al bent. En deze paradox, iedere weg, geestelijke weg, leert je met beoefening en onthechting, en beoefening en onthechting, dat je tot de conclusie komt dat het over het hier en nu gaat en dat je er al bent. Het Chinese woord voor bestemming, levensbestemming, is het teken voor nu. Je bent nu op je bestemming aangekomen. Iedere geestelijke weg verwijst ernaar. Maar omdat wij een lichaam hebben en omdat wij ook in die dualiteit leven, zullen wij ook al een onderweg blijven. Deze vier stadia, die spelen in ieders leven een belangrijke rol. En het is goed om je daar verder in te verdiepen. Dat kan je op heel veel niveaus doen. Dit is het sluitstuk van deze voordracht. Ja, waar leid je aan is een grote vraag. Wat zijn de vragen die jij opgelost wil hebben over je leven? Zo kun je het gewoon neerzetten. Wat zijn de oorzaken? Begin met therapie. Maar in therapie ligt niet het uiteindelijke antwoord. Begin met kennis te nemen van wat een ik is en wat niet een ik is. Begin in fase 3 te verkennen welke taal bij jou past. Is dat boeddhistisch? Is dat Advaita? Is dat Chinees? Taoïsme? Zijn dat natuurvolken? Waar voel je je bij thuis? En verken daarin. Welke taal spreekt je aan? Welke taal helpt je? En dan onderweg gaan, daar zijn er zat mogelijkheden om onderweg te gaan. Het hele internet barst ervan. En ja, doe dat waarmee je gevoel hebt dat het op dit moment jou past. Moet je dan altijd één leraar hebben? Ja, het is verstandig om een tijdje één idee of één leraar te volgen. En ik zeg niet altijd. Het kan ook zijn dat je er twee volgt. Het kan ook zijn dat je een aantal volgt. Het kan ook zijn dat je je dagelijks leven alleen maar volgt. Namelijk, wat brengt jouw dagelijks leven op je bord? Aan geluk en aan verdriet, wat je behandelen moet. De Boeddha praat over de Dharma. En de Dharma is niets anders dan het doorleven van het christelijke dagelijks brood, wat je te verwerken krijgt. Nou, hiermee heb ik een inzicht gegeven in een kader dat gaat over de verticale lijn. En het ontwikkelen van die verticale lijn, het is alleen conceptueel. Daar eindig ik deze voordracht mee. En de volgende voordracht is dat we dat niet conceptueel gaan doen, maar dat we dat via de meditatie en de ademhaling gaan.